De hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. In verband met deze beide sterfgevallen zingen wij nu Psalm 89 en daarvan het 19e vers. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Zou het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Hij helpt ons als tevoren, gelijk gij bij uw trouw aan David hebt gezworen. Psalm 89 en daarvan het 19e vers. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in het heilig evangelie naar de beschrijving van Lucas, daarvan het 23e hoofdstuk, van het 33e tot en met het 49e vers. Wij herzeggen u Lucas 23, de versen 33 tot en met 49. Doch vooraf zal u gelezen worden uit onze Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 21. waarna wij zingen uit Psalm 25, vers 3. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heere waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijk ogen, zijn bij u van eeuwigheid. En wat er verder volgt, Psalm 25, vers 3.
Van de voldoening van Christus, onze enige hoge priester, voor ons. Wij geloven dat Jezus Christus een eeuwige hoge priester is, met ede, naar de ordening van Melchizedek, en zichzelf in onze naam voor zijn vader gesteld heeft, om zijn toorn te stillen met volle genoegdoening, zichzelf opofferende aan het hout des kruises en vergietende zijn dierbaar bloed tot de reiniging onze zonden, gelijk de profeten hadden voorzegd. Want er is geschreven dat de straf die ons de vrede aanbrengt op de zonen Gods was, en dat door zijn striemen ons genezing is geworden. Hij ter slachting geleid is als een lam, met de misdadigen gerekend, en als een kwaaddoener veroordeeld door Pontius Pilatus, hoewel hij hem onschuldig verklaard had. Zo heeft hij dan wedergegeven wat hij niet geroofd had, en heeft geleden hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, en dat zowel in zijn lichaam als in zijn ziel, gevoelende de schrikkelijke straf die onze zonden verdiend hadden, zodat zijn zweet werd gelijk droppelen bloeds op de aarde aflopende. Hij heeft geroepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En heeft zulks alles geleden tot vergeving onzer zonden. Daarom zeggen wij wel terecht met Paulus, dat wij niets anders weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Wij achten alle dingen voor drek, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, onze Heere. Wij vinden allerlei vertroosting in zijn wonden, en hebben niet van noden enig ander middel te zoeken of uit te denken om ons met God te verzoenen, dan alleen deze enige offerande, eenmaal geschied, door welke de gelovigen in eeuwigheid volmaakt worden. Dit is ook de oorzaak waarom hij door de engel Gods genaamd is Jezus, dat is zaligmaker, overmits hij zijn volk zou zaligmaken van hun zonden. Wij lezen nu Lucas 23 vanaf vers 33 tot en met 49. En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem aldaar, en de kwaaddoeners de een ter rechter en de andere ter linkerzijde. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En verdelende zijn klederen wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan. En ook de oversten met hen beschimpten hem, zeggende: Anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf een verlosse. Zo eerst de Christus, de uitverkorene God. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edik. En zeiden: Indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos u zelven. En er was ook een opschrift boven hem geschreven, met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters. Deze is de koning der Joden. En een van de kwaaddoeners die gehangen waren, lasterden hem, zeggende: Indien gij de Christus zijt, verlos u zelven en ons. Maar de andere antwoordende bestrafte hem, zeggende: Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem: Voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En het was omtrent de zesde uren. En er werd duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En de zon werd verduisterd en het voorhangsel des tempels scheurde middendoor. En Jezus, roepende met grote stem, zeide: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Als nu de hoofdman overhonderd zag wat er geschied was, verheerlijkte hij God en zeide: Waarlijk, deze mens was rechtvaardig. En al de scharen die daar samengekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen die geschied waren, keerden wederom, slaande op hun borsten. En al zijn bekenden stonden van verre, ook de vrouwen die hem tezamen gevolgd waren, van Galilea, en zagen dit aan.
Geliefde broeders al hier en geliefde gemeente thuis, de woorden voor deze goede vrijdagavond kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Lucas 23 en daarvan het 46ste vers, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze uren aldus lezen. En Jezus roepende met grote stem zei de Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Tot zover. Gemeente, schrijven wij onder deze tekstwoorden het sterven van Jezus. Het sterven van Jezus. En letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op zijn hoorbare stem. In de tweede plaats willen we letten op zijn troostvolle beden. En in de derde plaats willen we letten op zijn trouwe gehoorzaamheid. Het sterven van Jezus, onze eerste gedachte, zijn hoorbare stem. Wij lezen, en Jezus roepende met grote stem zeide. Onze tweede gedachte zijn troostvolle beden. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En onze derde gedachte zijn trouwe gehoorzaamheid. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Gemeente, wij leven in bewogen dagen. In het midden van onze gemeente, maar ook daarbuiten hebben mensen gezeten in de sterfkamer van een vader of van een moeder, of ook kinderen uit onze gemeente bij het sterfbed van beide ouders. Diep ingrijpend. Als wij in een sterfkamer zijn, dan heerst er vaak eerbiedige stilte. En jongens en meisjes, dan probeer je te letten of de stervende nog iets wil zeggen. En als je merkt dat de lippen bewegen, dan probeer je om op te vangen wat de stervende bedoelt. Want je zou niet graag een woord missen wat je vader nog wil zeggen, of wat je moeder nog zou willen zeggen. En met eerbied gezegd, zo gaan wij eigenlijk vanavond de sterfkamer in van de Heere Jezus Christus. En wij mogen er getuigen van zijn wat zijn laatste woorden geweest zijn, die geklonken hebben voor zijn sterven. En dan hoop ik dat dat voor ons een onvergetelijk woord mag zijn of mag worden. En dat de Heere de kracht daaruit in onze harten zou willen schenken. Van waar komt dat woord wat de Heere Jezus spreekt? Dat is het eerste wat opvalt. Het woord wat hij spreekt, dat komt uit de Bijbel. Dat komt uit de Schriften. Dat komt uit Psalm 31. In uw handen beveel ik mijn geest. Zojuist in de drieuurige duisternis heeft de Heere Jezus ook een woord gesproken uit de Psalmen. Psalm 22, vers 1. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Wat opvalt, dat is dat de Heere Jezus in zijn laatste ogenblikken vervuld is met de Schriften. De Heere Jezus heeft geleefd bij de Schriften. En hij is gestorven bij de Schriften. De grote vraag is waar ons hart mee vervuld zal zijn, gemeente, als wij op ons uiterste liggen. Zijn we dan ook vervuld met de Schriften? Hebben wij geleefd met de Schriften? Vaak is het zo dat mensen die geleefd hebben met de schriften, die sterven ook met de schriften. Voor de Heer Jezus heeft het ook nog een bijzondere betekenis. Want hij moest ook de schriften vervullen. De rol des boeks is met zijn naam vervuld. Wat David geschreven heeft in Psalm 22, dat krijgt zijn vervulling in hem. En wat David geschreven heeft in Psalm 31, dat krijgt zijn vervulling in hem. David heeft die 31ste psalm gemaakt onder moeilijke omstandigheden. Waarschijnlijk was het in de periode dat hij vervolgd werd door koning Saul. En hij zegt het ook in die periode: er is maar één schrede tussen mij en tussen de dood. David was zijn leven geen ogenblik zeker. Iedere stap kon de laatste zijn. Dan zouden we denken, nou, dat is toch wel een heel angstig leven. Toch was het dat niet voor David. Hij zegt het in Psalm 31, mijn tijden zijn in uw hand. Hij wist dat hij niet eerder sterven zou en niet later sterven zou dan dat God had bepaald. En bovendien mocht hij weten dat zijn ziel veilig was. Hij betrouwde zijn ziel aan de Heere toe met deze woorden: in uw handen beveel ik mijn geest. Gemeente, wat zou het groot zijn in deze periode, waarin niemand zijn leven zeker is, als we dat zouden mogen leren, om onze ziel toe te betrouwen aan de Heere. Het ongeluk is dat wij onze ziel niet uit handen willen geven, en zeker niet aan de Heere willen overgeven. Het ongeluk is dat wij onze ziel voor onszelf houden, terwijl we juist daardoor onze ziel straks kwijt zullen raken. Wat is het groot als we mogen leren dat onze ziel in eigen handen niet veilig is. En als we mogen leren onze ziel uit handen te geven, aan de Heere toe te betrouwen. De Heere Jezus heeft dat op een volkomen wijze mogen doen. En Jezus roepende met een grote stem. Gemeente, dat is heel opvallend. Dat de Heere Jezus in deze ogenblikken nog spreekt met een grote stem. Wij moeten bedenken dat hij inmiddels 6 uur aan het kruis heeft gehangen. Er is heel veel gebeurd en een kruiseling is na 6 uren heel zwak. Het is heel opvallend dat we van de andere kruiselingen niks meer horen. Ze hebben voor de duisternis ook gesproken. De ene kruiseling heeft gevloekt en de andere heeft gebeden. Maar beiden zwijgen nu en zijn waarschijnlijk krachteloos. Als iemand stervende is, dan heeft iemand geen duidelijke stem meer. Vaak is het alleen nog een fluisterstem. Mensen die bij het sterfbed zitten, moeten soms hun oor bij de lippen brengen van de stervende om nog iets te kunnen verstaan. Mensen zijn zo zwak dat ze niet meer spreken kunnen. En daarom sterven zij, omdat ze uitgeput zijn. Maar hier zien wij dat de Heer Jezus niet sterft, omdat hij uitgeput is. Hij is niet gestorven uit krachteloosheid. Hij heeft nog een krachtige stem. Als hij straks sterft, dan sterft hij omdat hij zijn leven zelf aflegt. Dat is de boodschap van die grote stem. Het tweede wat opvalt, dat is dat hij sterft bij zijn volle bewustzijn. Veel mensen zijn niet meer bij bewustzijn als zij sterven. Veel mensen worden ook onrustig als de dood dichterbij komt en ze nog bij hun volle bewustzijn zijn. Maar jongens en meisjes, de Heere Jezus is volkomen kalm. Hij is niet onrustig. Terwijl hij heel goed weet wat er gebeurt. Hij was onrustig, zeker. Hij is zeer onrustig geweest. Maar nu weet hij waar zijn ziel heen gaat. Hij weet waar de reis naartoe is. Hij heeft het tegen de moordenaar gezegd. Hij gaat naar het paradijs. Dat is de hemel. En hij zei tegen de moordenaar, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Het sterven van Jezus, dat is een zalig sterven. Gemeente, mag u ook weten waar u heen gaat. Als het sterven daar is, mag u dan weten dat het een zalig sterven is. Dat moeten wij tevoren weten, dat is niet een vraag voor die laatste ogenblikken. Maar dat moeten wij tevoren weten. En Jezus zeide, roepende met een grote stem. Waarom met een grote stem? In de eerste plaats opdat zijn vijanden het horen zullen. De Heer Jezus laat horen op de Goede Vrijdag dat de vijand niet het laatste woord heeft. De vijand heeft zo gebruld. Zij hebben gezegd hij heeft op God betrouwd. Dat hij hem nu verlosse indien hij hem wel wil. Want hij heeft gezegd ik ben Gods zoon. Zie je wel dat hij de zoon van God niet is. Want anders had God hem wel geholpen. O, wat kan er een strijd zijn ook in het leven van Gods kinderen. Soms in die laatste ogenblikken. Als de duivel erop afkomt. Maar de duivel heeft niet het laatste woord. De Heere Jezus laat zien dat hij de vijanden overwint in zijn sterven. Hij is de Zoon van God. En zijn Vader laat hem niet in de steek. Hij mag sterven in de goede verwachting dat zijn ziel veilig is bij zijn Vader. De prediking van Goede Vrijdag is dat de vijanden het moeten verliezen. En dat is voor de vijanden een vermanende boodschap, een waarschuwende boodschap. En die boodschap die is voor de hoofdman nog tot zegen geweest, gemeente. En ik hoop ook dat die boodschap van vanavond voor vijanden nog tot een zegen mag zijn. Jezus riep met grote stem. Waarom? Zijn kinderen moesten het horen. Daar staat Johannes van ver bij het kruis, maar hij heeft het gezien. Hij schrijft het in het evangelie. Die het gezien heeft, die heeft het getuigd. O, wat zou het voor Johannes geweest zijn als de Heer Jezus in duisternis gestorven was. Maar hij mag het horen van het kruis. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Wat is dat tot bemoediging geweest voor Johannes? Wat is dat tot bemoediging geweest van die moordenaar? De man had ook in die uren der duisternis niks meer gehoord. Zou het dan toch allemaal nog verkeerd uitkomen? Dit woord heeft hij ook nog mogen horen. Een vertroostend woord. In uw handen beveel ik mijn geest. En gemeente, die prediking die klinkt nog op Goede Vrijdag. Het is onder veel beperkingen. Maar het woord mag nog gebracht worden. U hoort het in uw woningen. En ik hoop ook in uw harten vanavond, kom. Hoe staan wij vanavond als op de kruisheuvel van Golgotha? Is uw ziel veilig? De Heer Jezus mag weten dat zijn ziel veilig is. En ik vraag het ook u. Mag u weten dat uw ziel veilig is? Of hebt u daar nog nooit over nagedacht? Het moet onze levensvraag zijn, mijn ziel, doorziet gij uw lot, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Als dat geen vraag is voor u, dan hoop ik vanavond dat het uw vraag mag worden. Want die vraag moet ook opgelost worden. De mens die houdt krampachtig zijn ziel vast. Hij zou zijn ziel altijd in zich willen houden, maar straks dan moet hij loslaten. Want wij hebben geen geweer in die strijd. Gemeente, die het niet verliest, die zal het straks verliezen. Maar die het hier mag verliezen, voor hen is het winst. Wij moeten leren sterven, eer dat het sterven wordt. Een grote stem, de echo van die stem galmt nog na. Hij komt ook vanavond uw huis binnen. En ik hoop dat het iets achter mag laten, dat laatste woord van de stervende Jezus. We gaan naar onze tweede gedachte, zijn troostvolle beden. De Heer Jezus, hij is predikend gestorven, met de schriften op de lippen, maar hij is ook biddend gestorven. De Heer Jezus heeft een biddend leven gehad. Eigenlijk was zijn leven een aaneenschakeling van gebed. En hij heeft ook een biddend sterven gehad. Wat is het groot als je zo mag leven, als je zo mag sterven. Als we gaan bidden op het sterfbed is het wel erg laat. Maar de Heer Jezus doet het nog op zijn sterfbed. En eigenlijk spreekt hij hier een avondgebed uit. Psalm 31 is een avondgebed. Ik las ergens dat de Joodse kinderen dit vers uit Psalm 31 moeten leren als een avondgebedje. In uw handen beveel ik mijn geest. Jongens en meisjes, dat zeggen de kinderen in Israël als ze gaan slapen. Dat is hun avondgebed. Net als jullie zeggen, ik ga slapen, ik ben moe. Ik sluit mijn beide oogjes toe. Heere, houd ook deze nacht over mij getrouw de wacht. Eigenlijk is dat hetzelfde. De wacht houden. In uw handen beveel ik mijn geest. Heere, wilt u voor mijn ziel zorgen? Dat betekent het eigenlijk. En met dat kindergebedje op de lippen is de Heere Jezus gestorven. Ontroerend, in uw handen beveel ik mijn geest. Hij zegt het iets anders dan David. Hij voegt een woord toe. Het woordje vader staat niet in Psalm 31. Maar hier spreekt de zoon tot de vader. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En dat maakt deze bede ook zo troostvol en zo rijk. Het is heel opmerkelijk. De eerste woorden die de Heer Jezus sprak toen hij op aarde waren, althans die wij in de Bijbel kunnen vinden, gingen over zijn vader. Wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? En de laatste woorden die de Heer Jezus spreekt gaan over zijn vader. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Het eerste kruiswoord begint met het woord vader. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En het laatste kruiswoord begint met het woord vader. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Alleen bij dat middelste kruiswoord, het vierde kruiswoord, kon de Heer Jezus de vadernaam niet noemen. Dat was in die drieuurige duisternis. Toen heeft hij geroepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Wat is dat ontzaggelijk diep geweest, die strijd, dat isolement, die scheiding met zijn vader. En als hij dan nu opnieuw zegt, Vader, dan ligt daar deze prediking in, gemeente, dat hij zeggen mag, het is weer vlak tussen mij en de Vader. Er is weer gemeenschap tussen mij en tussen de Vader. Want zojuist heeft hij gezegd, het is volbracht. Alles is volbracht. Daar hoeft niets meer door hem gedaan te worden. De Vader heeft niks meer te eisen. En dan is die bange uren voorbij, dan is de strijd voorbij. En dan mag Jezus weten dat voor hem de deur van het Vaderhuis wagenwijd open gaat. Zojuist zat die deur nog potdicht, maar zijn verdienste is volmaakt, de gemeenschap hersteld. Pas hebben wij gesproken over de woorden van Hebreeën 9. Is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En wat zien we hier, gemeente? Bij de Heere Jezus kwam het oordeel voor zijn sterven. De crisis, weet u het nog? Het woordje oordeel in het Grieks is crisis. Bij de Heere Jezus kwam het woordje, kwam de crisis voor zijn sterven en is de crisis opgelost. En dan mag hij met deze troost ten hemel gaan. De Heere Jezus deed dat als borg en middelaar. Hij deed het voor zijn kinderen. En voor zijn kinderen, gemeente, komt de crisis voor het sterven. Net als bij de Heere Jezus. En ik hoop ook van harte dat u dat mag leren kennen. Als het goed is, dan moet er aan onze sterfdag een betaaldag vooraf gaan. Goede Vrijdag is de betaaldag. Als er niet betaald is, gemeente, dan is er geen zaligheid. Als er niet betaald is, hoe zouden wij dan de troost kunnen hebben van de hemelse heerlijkheid? Er zijn zoveel troostwoorden rondom het sterven. Er zijn zoveel troostrijke teksten ook op rouwkaarten. Maar de vraag is er een betaaldag aan onze sterfdag vooraf gegaan? En als u dat niet weet, dan moeten wij ons niet troosten met allerlei gedachten. Maar gemeente, dan moet dat onze zielennood zijn. Want door de zondeval is God onze Vader niet meer. Hij is onze rechter geworden. En als je ziet wat het Jezus gekost heeft om die Vadernaam weer te kunnen gebruiken, laten we daar dan niet al te gemakkelijk over denken. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Sterven, dat is een scheiding van ziel en lichaam. Ik vind dat altijd heel indrukwekkend, dat moment van sterven. Want op dat moment dan gaat de ziel uit het lichaam. En dan zie je dat een mens worstelt daartegen. Een mens zou zijn ziel vast willen houden. Een mens zou zijn ziel in zich willen houden. Al wat iemand heeft, dat zal hij geven voor zijn leven. Maar we zullen die strijd verliezen. En wat heeft de Heer Jezus nu gedaan? Heeft hij ook geprobeerd om met alles wat in zich was, zijn ziel in hem te houden? Had het gekund. Jongens en meisjes, echt, de Heer Jezus had het gekund. Had tegen zijn ziel kunnen zeggen, hier blijven. Niet uit mijn lichaam. En dan had de ziel gehoorzaam moeten zijn. De Heer Jezus heeft het dochtertje van Jairus opgewekt. Hij heeft tegen Jairus gezegd, vrees niet, geloof alleenlijk. En de ziel was al uit het meisje, maar de Heer riep de ziel terug. Hij zei, terugkomen en in het lichaam van dat dochtertje. Denk eens aan Lazarus. Lazarus was al 3 dagen in het graf. Zijn ziel was uit hem gegaan, maar de Heer zei tegen de ziel van Lazarus, terug. Hij heeft de macht over de ziel. Hij is de opstanding en het leven. En zo zou de Heere ook zijn eigen ziel in zich kunnen houden. Maar dat heeft hij niet gedaan. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Hij heeft zijn ziel vrijwillig gegeven. Hij heeft zijn ziel vrijwillig laten gaan. Nee, de duivel zou zijn ziel niet hebben. De vijanden zouden zijn ziel niet hebben. De duivel had geen recht op zijn ziel, want de Heer Jezus heeft in zijn sterven de dood gedood. Zijn lichaam zou nog een poosje op aarde blijven. Dat gekneusde lichaam, dat bebloede lichaam, het was van alle kanten verwond. Door de geestelingen, door de doornenkroon, van alle kanten bont en blauw geslagen. Dat lichaam dat wordt straks liefdevol verzorgd. En door Jozef van Arimathea, de raadsheer en Nicodemus in het graf gelegd. Wat hebben ze veel van dat lichaam gehouden en van die persoon gehouden. Ondanks de vijandschap hebben ze het lichaam van de Heer Jezus begraven. Daar zijn die twee vrienden openbaar gekomen. Zijn lichaam zou achterblijven op de aarde, maar zijn ziel, die geeft hij veilig over aan de Vader. Als een kostbare schat, dat betekent het eigenlijk. Er staat: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Hij zegt eigenlijk: Vader, ik geef mijn geest een ogenblik in bewaring bij u. Straks dan zal ik mijn ziel weer terugvragen. En ik weet dat u hem geven zult. De Heer Jezus weet dat hij na 3 dagen weer op zal staan uit de doden. En dat zijn ziel dan weer terug zal keren in het lichaam. En intussen tijd is zijn ziel in goede handen. Zijn ziel is in Vaders handen. O, de Heer Jezus is thuis in de schriften. Misschien heeft het wel gezongen in zijn hart. In die ogenblikken, wat we ook gezongen hebben. Denk aan het vaderlijke meedogen. Heere, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. De Vader, hij stond als met uitgestrekte handen om de ziel van de Heere Jezus tot zich te nemen. In uw handen beveel ik mijn geest. En Psalm 31 had nooit kunnen bestaan als de Heere Jezus dit niet voor David had gedaan. Voor David was het nog anders. Voor David was het een avondgebedje. David, hij betrouwde zijn ziel aan de Heere als hij 's avonds slapen ging. Hij vroeg of de Heere op zijn ziel wilde passen. Zijn ziel ging niet uit het lichaam. Dat is pas bij het sterven gebeurd. Maar nooit had de Heere zo op de ziel van David kunnen passen. Als de ziel niet uit het lichaam van de Heere Jezus was gegaan, dat is de troost door Christus verworven. Daarom is die ziel van David zo veilig. Veilig in de handen des Heeren, als we hem daaraan mogen toebetrouwen. Zo mocht David zijn levenswerk op aarde voortzetten, te midden van al de vijanden. Daarom is hij niet wanhopig. Ook al moet hij vluchten als een veldtoen op de bergen. Hij zei: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Maar wat zou dat een troost zijn in deze coronacrisis, gemeente. En dat gun ik u van harte. Als je zo 's avonds je knieën mag buigen. En zo je ziel mag overgeven. Dat is nog belangrijker dan het lichaam. Zo de ziel mag overgeven in de hand des Heeren. Is de hand van de Heeren voor u ook een vaderlijke hand? Dominee Smijtengeld zegt, en dat is diep aangrijpend, dat er geen vreselijker plaats is voor de ziel van een mens dan te vallen in de handen van de levende God. Zult u erover denken? Geen vreselijker plaats dan te vallen in de handen van de levende God. Een mens worstelt als die gaat sterven. Hij wil zijn ziel vasthouden, maar hij moet het verliezen. En als onze ziel dan onbekeerd in de handen van de levende God zal vallen, dan wordt de ziel aan de pijnigers overgeleverd, staat er. Dan is het betaal mij wat gij schuldig zijt. Zo te vallen in de handen des Heren, gemeente, dat is aangrijpend. Maar David, weet u het nog van de biddag, David mocht in zijn leven vallen in de handen des Heren. Hij zei, laat mij in de handen des Heren vallen, laat mij in de handen des mensen niet vallen. En daarom, omdat hij zijn ziel mocht leren verliezen, omdat hij zijn ziel tijdens zijn leven mocht leren overgeven, mocht hij de troost ontvangen van het borgwerk van de Heere Jezus Christus. Hij hoefde niet te vechten voor zijn ziel. Hij hoefde niet koste wat het kost zijn ziel vast te houden. In uw handen beveel ik mijn geest. Wat het ligt de ziel daar veilig, gemeente, dan zorgt de Heere voor het lichaam en hij zorgt voor de ziel. Dat heeft David in Psalm 16 zo ontroerend onder woorden gebracht. Hij mocht weten dat zijn ziel, dat zijn lichaam in de grafkuil zeker wonen zou. Dat de Heere hem daar niet vergeten zou, maar hij mocht ook weten dat de liefelijkheden van het zalig hemelleven door de Heere hem geschonken zouden worden. De troost van het borgwerk van de Heere Jezus omvat ziel en lichaam. En daar staat Johannes en hij hoort zijn meester dit zeggen, Vader in uw handen beveel ik mijn geest. En dat is troostvol. Maar jongens en meisjes, Johannes heeft niet kunnen zien hoe het afliep. Pas met Pasen, toen heeft hij mogen zien hoe de Vader voor de ziel van de Heere Jezus had gezorgd. Er wordt wel eens gezegd, met Pasen, dan ontvangt de kerk de troost van Goede Vrijdag. Goede Vrijdag, dat is de betaaldag. Dat is de dag van de afrekening. En voor de Heere Jezus was het duidelijk, de rekening is betaald. Er hoeft niks meer bij. Maar op Pasen dan geeft God de Vader, de rechter, de kwitantie daarvan. Het bewijs daarvan, het betaalbewijs dat de rekening volkomen is betaald. Nooit zou de ziel van de Heere Jezus teruggekeerd zijn in zijn lichaam. En zou hij de hemelse heerlijkheid hebben ontvangen als er ook nog maar iets betaald zou moeten worden. Een Goede Vrijdag predikt dat wat Christus heeft betaald, dat is volkomen. Een eenmalige offerande. Een volkomen offerande. En daarom, als hij uw zaligmaker is, dan is uw ziel zo veilig. Wat is dat een zegen als je dan 's avonds je knieën mag buigen en mag zeggen in uw handen of... Ja, als je iets mag kennen van deze vrucht, Vader. Wat krijgt die Vader nou dan een waarde? Heer, het ligt toch weer vlak tussen u en tussen mij. Alles is toch voldaan in het offer van uw lieve Zoon. Zijn gerechtigheid, mijn gerechtigheid. Zijn gehoorzaamheid, mijn gehoorzaamheid. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Als je zo je ogen mag sluiten 's avonds voor de komende nacht en mag weten de Heere zorgt voor mij. Ja, als je op je sterfbed ligt en je dan met de Heere Jezus dat avondgebedje nog één keer opzeggen mag. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Wetend dat de Vader zorgen zal. Gemeente, dat is de vrucht van Goede Vrijdag. Een troostvolle bede. Wat op Goede Vrijdag gebeurd is, dat is volmaakt. Maar het moet toegepast worden aan onze harten. En rust niet tot je mag weten in die toepassing te delen. We gaan naar onze derde gedachte, zijn trouwe gehoorzaamheid. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen. Psalm 16 en daarvan het vijfde. en het zesde vers. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd. En het zesde, gij maakt eerlang mij het levenspad bekend. Psalm 16, vers 5 en 6. Onze derde gedachte zijn trouwe gehoorzaamheid. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Er staat niet, hij stierf. Maar hij gaf de geest, dat is een daad. De dood kwam niet naar hem toe. Maar hij ging naar de dood. Hij gaf de geest aan zijn vader. Het wordt op verschillende manieren beschreven. We lezen in Matteüs 27, vers 50. Hij zond zijn geest weg. Hij zei tegen zijn ziel, ga maar. Ga maar naar de Vader. En er staat in Marcus en Lucas als het ware, hij ademde zijn geest uit. En Johannes schrijft, hij gaf zijn geest over, het hoofd buigende gaf hij de geest. Hij gaf zijn geest gewillig, de Vader hoefde hem niet op te eisen. Had het ook gezegd, niemand neemt het leven van mij. Maar ik heb zelf de macht om mijn leven af te leggen. En ik heb zelf de macht om mijn leven wederom te nemen. Hij doet het geheel vrijwillig. De dood overwint hem niet, maar hij overwint de dood. En omdat hij de dood overwint, kan hij ook van de dood verlossen. Is ook heel ontroerend hoe dat beschreven staat. Er staat in het Johannesevangelie, en het hoofd buigende gaf de geest. Jongens en meisjes, normaal gesproken is het andersom. Ik heb al heel wat sterfbedden meegemaakt. Ook ben ik erbij geweest wanneer mensen overleden. En dan gebeurt het nog wel eens het laatste moment. Als dan iemand sterft, dan valt het hoofd opzij. Als je gestorven bent, dan heb je geen kracht meer om je hoofd recht te houden. Dus eerst sterven en dan valt je hoofd opzij. En weet je wat de Heer Jezus doet? De Heer Jezus legt eerst zijn hoofd opzij en dan gaat hij sterven. Hij doet het geheel vrijwillig. In de grondtaal staat er eigenlijk, hij legde zijn hoofd neer. Hij legde zijn hoofd neer en hij gaf de geest. En dat is diep ontroerend als u bedenkt dat hetzelfde woord gebruikt wordt in de grondtaal, wat wij ook lezen in de tekst, de vossen hebben holen. De vogelen des hemels hebben nesten, maar de Zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd nederleggen. Jongens en meisjes, zou de Heer Jezus nooit een kussen gehad hebben om zijn hoofd op te leggen? Ik denk het wel. Maar wat betekent nou de uitdrukking je hoofd neerleggen? Je hoofd neerleggen, dat betekent rust vinden. Rust vinden. En de Heer Jezus vond nooit rust. Hij kon nergens zijn hoofd neerleggen, want zijn werk was niet klaar. En aan het kruis, en dat is het ontroerende, mag de Heer Jezus zijn hoofd neerleggen. Hij zegt, Vader, nu vind ik rust. Nu ben ik tevreden, want ik heb alles gedaan wat u van mij vroeg. Ik heb uw eer gezocht. Nu ben ik niet meer onrustig, Vader. Nu is het alles volbracht. En het hoofd buigende gaf de geest. De Heere Jezus vindt rust waar God rust vindt. En dat is als zijn recht is voldaan. En dat is bij Gods kinderen ook zo. Dan moet u uw leven maar eens aan toetsen. Waar vinden wij rust? Veel mensen vinden rust omdat ze, ja, ze vermoeden dat het wel goed is met hen. Of ze hebben wel eens hoop gehad. Of, maar weet je, wanneer je echt je hoofd neer kunt leggen. Als je mag weten dat God tevreden is. Eerder niet. En ik geloof dat Gods kinderen eerder ook niet rust vinden. Het hoofd buigende gaf de geest. Hij is bereid om zijn geest te geven. Het laatste wat hij nog moet doen. Hij is gehoorzaam tot in de dood. Tot in de dood des kruises. Maar zijn sterven is een zegenpraal. Zijn sterven is geen verlies. Zijn sterven is de vervulling van het oud-testamentische woord. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. De Heere Jezus sterft als overwinnaar. En het hoofd buigende gaf hij de Geest. O, wat een zalig sterven. Het sterven van de zaligmaker. Wat een zalig sterven. Het sterven van Gods kinderen. Wat een zalig sterven als we onze ziel aan de Vader mogen toevertrouwen in Gods hand. En die vruchten daarvan, die zag je vroeger en die zie je vandaag ook gelukkig nog. Je ziet zo'n vrucht bijvoorbeeld bij Jacob. Jacob legde ook zijn benen samen. Hij wilde naar huis. Hij wachtte daarop. Op uw zaligheid wacht ik, Heer. Ik denk aan Job. Hij zegt, want ik weet, mijn verlosser leeft. En hij zal de laatste over dit stof opstaan. Ik denk aan Paulus. Hij zegt, het leven is mij Christus, het sterven is mij gewin. En er zijn heel wat van Gods kinderen met diezelfde woorden op de lippen gestorven. Zal ik een paar noemen, jongens en meisjes? Stefanus. Stefanus, toen hij gestenigd werd, toen heeft hij gezegd, Heere, ontvang mijn geest. Hij zag de Heere Jezus klaarstaan om zijn ziel tot zich te nemen en bij de Vader te brengen. En toen moest hij terugdenken aan dit woord. Hij is met hetzelfde woord gestorven. Polycarpus, de oude kerkvader Polycarpus, is met deze woorden gestorven. Johannes Hus, de brandstapel op met een zak over zijn hoofd. En vanuit de vlammen klonken deze woorden. In uw handen beveel ik mijn geest. En Maarten Luther. O jongens en meisjes, Luther is altijd zo bang geweest voor het sterven. De dood heeft hem zo vaak achtervolgd, maar toen Luther moest sterven, toen was hij niet meer bang. Zijn laatste woorden waren, o Heere, waarachtige God, in uw hand beveel ik mijn geest, want gij hebt mij verlost. Dat heeft hij 3 keer achter elkaar gezegd, en toen mocht hij de eeuwige rust ingaan. En dat had nooit zo kunnen zijn als de rekening van hen niet betaald was. Maar de Heere Jezus heeft voor hen betaald. En als hij zijn ziel legt in de handen van zijn Vader, dan is daar eigenlijk de ziel van zijn ganse kerk aan verbonden. En dan ben je veilig. Misschien zijn veel mensen onrustig. Ik kan het begrijpen, want de tijd is onrustig. Maar waar zoekt u houvast? Waar zoekt u veiligheid? Er is maar 1 troost, gemeente, en dat is het eigendom van Jezus Christus te mogen zijn. Dan is uw ziel veilig, want in hem kan de Vader zich over uw ziel ontfermen. En dan zult u mogen ervaren, ook als het sterven wordt, dat vaderlijke meedogen een eeuwig meedogen is. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. En dat voor verloren mensen, kinderen, om Jezus wil. Dat is niet te bevatten. Maar de andere kant is ook waar, gemeente. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. U staat vanavond alsnog aan de voet van het kruis. En u hoort nog die laatste wegstervende woorden van de middelaar. Laat het voor ons toch een spoorslag mogen zijn om de Heere te zoeken. En jongens en meisjes, als je dat echt bidden mag, wat papa en mama je leren, dan kun je rustig gaan slapen. Echt waar. Vraag maar of de Heere dat in je hart wil leren. Ik ga slapen, ik ben moe. Sluit mijn beide oogjes toe. Heere, houd ook deze nacht over mij getrouwde wacht. Amen.